Dit is een podcast van Orly Media.
Welkom bij Hersenspinsels, de neurologische podcast voor AIOS, neurologen en andere geïnteresseerden, waarin we in gesprek gaan met bevlogen experts over ons mooie vak.
Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Hersenspinsels. Vandaag met Lieneke van den Heuvel, dat ben ik zelf, en Juliette Santing.
Hoi.
Wij zijn allebei AIOS Neurologie en vandaag zitten we in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum bij onze gast Meini Seelen. Zij is neuroloog en vandaag gaan we het hebben over duizeligheid. Meini deed promotieonderzoek in UMC Utrecht naar de risicofactoren van ALS en vervolgens deed ze haar opleiding tot neuroloog in het HMC in Den Haag. Naast de opleiding was zij jaren actief bij de Vaan als bestuurslid en vanuit die hoedanigheid zat zij ook in de redactieraad van de neuroloog, TNN, de jonge specialist en de plenaire visitatiecommissie. In 2022 ronde zij haar opleiding af en verplaatste zij zich weer naar het oosten om te gaan werken als staflid in het Gelre ziekenhuis, waar zij de algemene neurologie bedrijft en werkzaam is in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum. Het ADC is het landelijk expertisecentrum op het gebied van duizeligheid. Zeg ik dat zo goed?
Ja, er zijn wel ook nog twee andere landelijke expertisecentra voor duizeligheid. Er is er één in Maastricht. Daar heb je eigenlijk alleen de KNO die de duizeligheid doet. En sinds kort ook één in Rotterdam. Dus we zijn nu met drie landelijke expertisecentra. En er is genoeg aanbod aan duizeligheid. Dus ik denk dat dat ook heel goed is. Maar zeker, hier zijn we ook een landelijk expertisecentrum.
En mooi verdeeld over Nederland, zo te horen.
Ja, beter. Ja.
Ja. Meini, je bent opgeleid in Den Haag. Ben je daar ook opgegroeid?
Nee, ik ben geboren en getogen in Arnhem. En wat net al verteld is, langzaam steeds verder naar het westen gegaan. Dus de geneeskundestudie in Utrecht gevolgd en daar ook promotieonderzoek gedaan. Daarna de opleiding in Den Haag. En uiteindelijk nu weer terug meer in het oosten van het land in Apeldoorn.
En dat promotieonderzoek deed je naar ALS. Waarom ben je terug naar de duizeligheid gegaan?
Ja, dat is iets wat dan zo toevallig op je pad komt. Er kwam hier een vacature vrij voor een algemeen neuroloog, maar ook met specifieke aandacht voor de duizeligheid. Hier heb ik op gesolliciteerd. Maar zeker ook eerst meegelopen om te kijken wat houdt dat nou in, dat duizeligheidscentrum. Want het was niet al tijdens mijn opleiding een expertisegebied van mij of een aandachtsgebied. Dus het is op mijn pad gekomen en de manier waarop dit Apeldoorns Duizeligheidscentrum is opgezet, multidisciplinair, met heel veel aandacht voor wetenschap en ook voor het geven van scholing in heel het land, dat sprak mij heel erg aan. En zo ben ik hier terechtgekomen.
En is dat een voorbeeld van hoe meer je ergens over weet, hoe leuker je het gaat vinden?
Zeker weten.
Quick Four.
Ja, en als vast programmaonderdeel hebben we altijd de quick four. Dus voordat we dieper op de materie, op de duizeligheidsmaterie ingaan, stellen we toch wat korte persoonlijke vragen om je wat beter te leren kennen. Wat is je grootste passie naast je werk?
Dat is de natuur. En dat is ook wel een van de redenen dat we weer naar het oosten zijn verhuisd. Ik miste de bossen heel erg. Dus inmiddels woon ik ook in een heel mooi huis in de bossen.
Oh,
letterlijk met een grote bostuin en veel vogels en dieren om ons heen. En dat is mijn grootste passie naast het werk.
Naast het werk, leuk. En heb je ook een tip, wat is het leukste congres om naartoe te gaan?
Ja, daar kan ik maar één ding zeggen, het duizeligheidssymposium. Dat komt er ook weer aan. Maar zonder gekheid, ik vind congressen eigenlijk altijd heel leuk. Ook de grote internationale congressen. De congressen die we gewoon in Nederland organiseren, die van ongelooflijk goede kwaliteit zijn, maar soms ook gewoon veel laagdrempeliger in de discussie die je kan voeren, dat spreekt mij het meest aan.
Ja, en wanneer is dat duizeligheidssymposium nog maar?
Ja, 12 april. Helaas valt het samen met de Biemond. Dat is qua planning niet goed gegaan. Maar het wordt alsnog een heel mooi symposium. Ook bedoeld voor de geriaters en KNO-artsen. Dus niet alleen voor neurologen, maar degene die toch nog geïnteresseerd zijn, welkom.
Ja, kom dus vooral als je niet naar de Biemond gaat.
Ja.
En welke tip zou je aan jezelf hebben gegeven als je nu aan het begin van je opleiding zou hebben gestaan?
Wat denk ik heel goed is voor je eigen ontwikkeling is om heel veel verschillende keukens te kijken. Dus opleiding binnen je eigen opleidingscentrum is natuurlijk heel zinvol en waardevol. Maar zeker ook om de verschillende opties en mogelijkheden die we krijgen om stages elders te doen, om daar ook van gebruik te maken. In ieder ziekenhuis, bij iedere groep gaat het toch weer allemaal net anders. En ik denk dat dat heel leerzaam is.
Ja, dat is wel echt een tip voor jonge AIOS om vooral ook al in het begin na te denken over waar ga ik straks verder mijn stages volgen. Ja. Ja, leuke tip. En tot slot, laatste vraag. Wat zie jij als grootste uitdaging voor de neuroloog van de toekomst?
Ja, niet alleen de neuroloog, maar ik denk voor alle medisch specialisten gebrek aan capaciteit waar we tegenaan komen, de toegenomen zorgvraag. Mm-hmm. Thema wat natuurlijk veel speelt. Ik denk dat dat een hele grote uitdaging gaat worden. Hoe we toch misschien ook wel van onze defensieve richtlijnen af kunnen om wat meer toegespitst echt de belangrijkste zorg te leveren. Want anders gaat het denk ik allemaal niet lukken. Wordt een grote uitdaging.
Ja, herkenbaar. Nou, ja. Dank.
Vandaag gaan we het over duizeligheid hebben. Duizeligheid is een ontzettend lastig onderwerp. Dat horen we toch altijd van iedereen terug, vind ik zelf ook. Maar wat zijn nou volgens jou de grootste mythes met betrekking tot duizeligheid?
Nou, misschien juist wel dat het lastig is. Ik denk dat dat wat je eerder ook al noemde, hè, hoe meer je ervan weet, hoe leuker en makkelijker wordt. En dat duizeligheid ook eigenlijk niet zo lastig is, dat dat toch wel een mythe is. Maar als je heel gestructureerd tegen duizeligheid aankijkt, dat je daar al heel snel een goede weg in kan vinden. En ook kan vaststellen wanneer het iets is, bijvoorbeeld wanneer het een vestibulaire oorzaak heeft of niet. Dus dat het toch niet zo lastig is als men denkt. En een ander discussiepunt binnen de duizeligheid, zeker ook in Nederland, is altijd of vestibulaire migraine bestaat, al dan niet. Ik denk dat er nog heel veel onderzoek ook naar nodig is om meer duidelijkheid over te krijgen. Maar dat dat wel iets is wat we heel vaak zien. Ja. En dat we het vooral ook niet allemaal aan KNO-artsen moeten laten. Duizeligheid kent toch binnen de KNO-vereniging een veel grotere plek dan het binnen de NVN en binnen de neurologie kent. En ik denk dat dat zonde is. Dus daar valt nog wel winst te halen.
Daar is echt een taak voor de neuroloog weggelegd.
Ja, ja.
En duizeligheid, dat is soms een beetje een vaag begrip. Wat is dat nou eigenlijk, duizeligheid? En waar klagen mensen over als ze duizelig zijn?
Ja, dat kan heel divers zijn, hè? Dat is ofwel meer een lichtheid in het hoofd, een zweverigheid. Of echt een draaisensatie, dat je aan het tollen bent. Balansproblemen, het kan eigenlijk van alles zijn. En dat is ook wel iets wat ook een uitdaging maakt in de spreekkamer. Om daarin duidelijkheid te krijgen, waar heeft iemand nou last van? Maar tegelijkertijd hebben we ook wel onderzoek wat inderdaad beschrijft dat patiënten het ook vaak helemaal niet goed weten wat het is en moeilijk vinden om het te omschrijven. En er is bijvoorbeeld Newman Toker, dat is zo'n een specialist op het gebied van duizeligheid, wat heel veel artikelen heeft geschreven ook, waarbij ze ook hebben gekeken naar hoe goed kan iemand het nou verwoorden? En daar beschrijft bijvoorbeeld dat onder 800 patiënten met duizeligheid dat 50% sowieso twee verschillende soorten duizeligheid aangeeft. Dus bijvoorbeeld en een lichtheid in het hoofd en een draaisensatie. Maar ook wel dat afhankelijk van hoe je de vraag stelt, een open vraag of een meerkeuzevraag, dat mensen ook in 60% van de gevallen hun antwoord veranderen. Dus aard van duizeligheid, ik vraag er altijd naar. Maar je moet je heel erg bewust van zijn dat mensen het ontzettend lastig vinden om te omschrijven wat ze ervaren.
Ja, want we leren heel erg, denk ik, in de schoolbanken en nog steeds, dat je eigenlijk eerst gespitst moet zijn op het type duizeligheid. En dat daar echt heel veel nadruk op ligt om dat te achterhalen. Maar als ik het dan zo een beetje hoor, dan is dat misschien niet waar we gelijk helemaal op in moeten gaan of minder belangrijk moeten vinden?
Ja, exact dat laatste. Wat ik ook al zei, ik vraag er ook altijd naar en ik probeer het ook duidelijk te krijgen met voorbeelden. Dus ik denk wel zeker dat je het mee moet nemen, maar niet dat de nadruk daarop moet liggen. En het is ook heel erg afhankelijk in welke setting je bent. Hè. Dat zeker in de acute setting is dat nog minder belangrijk. Maar op de polykliniek zeker wel altijd naar vragen. Maar je moet er niet te veel aan ophangen als een patiënt een ander antwoord geeft dan je verder verwacht bij de rest van de anamnese. Ja. Maar ja.
Aan duizeligheid zit ook een stukje anatomie vast. Je hebt een vestibulair systeem. Dat wordt verwerkt ergens in de hersenen. Kun je ons een kort overzicht geven hoe dat ook weer zit met die vestibulaire anatomie?
Ja, je evenwichtsorgaan of inderdaad je vestibulum bestaat natuurlijk uit verschillende structuren. Het vormt in eerste instantie samen met je cochlea het labyrint. Dus je gehoor en je evenwicht, dat zit natuurlijk bij elkaar. En je vestibulum zelf, het evenwichtsorgaan, bestaat zowel uit 3 halfcirkelvormige kanalen, wat we allemaal wel kennen van de BPPD, dat daar dat losliggende gruis in terechtkomt. Maar het heeft ook 2 zakjes eigenlijk eronder hangen. Dat zijn de otolithorganen, de sacculus en de utriculus. En beide systemen hebben een eigen functie. Dus met de halfcirkelvormige kanalen registreer je vooral je hoofdbewegingen. Dus het draaien van je hoofd en andere hoofdbewegingen. En met de otolithorganen, je sacculus en je utriculus, registreer je veel meer lineaire bewegingen. En dat zijn dan bijvoorbeeld het versnellen naar voren toe of het stoppen. Wat je registreert of het omhoog en omlaag gaan, verticale bewegingen. Bijvoorbeeld in een lift registreer je dat ook. Zodat je inderdaad met heel je lichaam erop kan reageren en niet omvalt. Dus die beide systemen hebben een andere functie in je evenwichtsorgaan. En daar is de manier waarop je het registreert, dat komt omdat er een vloeistof in zit, endolymfe. En dat komt in beweging bij de verschillende bewegingen die je maakt. En in die endolymfe zitten receptoren, haarcellen. En die haarcellen die hebben een continu vuurfrequentie. Dus dat is continu aan het vuren. Maar afhankelijk van de beweging die je maakt, gaat je evenwichtsorgaan of die haarcellen gaan harder vuren of langzamer vuren. Dus als je bijvoorbeeld je hoofd naar rechts draait, dan gaan daar in je rechter evenwichtsorgaan haarcellen harder vuren. En aan de andere kant, in je linker evenwichtsorgaan, gaan ze minder hard vuren. En dat moet ook altijd met elkaar, ook letterlijk in evenwicht zijn. Zodat dat dezelfde signalen doorgegeven worden naar je hersenen via de nervus vestibulocochlearis.
Dus je hebt die balans nodig tussen eigenlijk beide evenwichtsorganen om zo een goede output te krijgen.
En dat is dus ook dat als je bijvoorbeeld een uitval hebt van je evenwichtsorgaan aan één kant, dan kan het wel zijn als je je hoofd naar... Stel dat je rechts uitval hebt en je beweegt je hoofd naar links, dan krijg je daar wel een verhoogde vuurfrequentie. Maar aan de andere kant is er een weggevallen vuurfrequentie, dus dat matcht niet met elkaar. En dan krijg je problemen met bijvoorbeeld het houden van de balans en andere klachten.
En die signalen worden doorgeleid richting de hersenen. Hoe ging dat ook alweer?
Ja, via de nervus vestibulocochlearis gaan de signalen naar de hersenstam. Daar heb je de verschillende zenuwkernen, de evenwichtszenuwkernen. Die schakelen zowel direct door naar je oculomotoren kernen, bijvoorbeeld voor de vestibulaire oculaire reflex. Dus dat je bij hoofdbewegingen goed kunt fixeren. Daar heb je voor die vestibulaire reflex voor nodig. Maar je hebt ook allemaal projecties richting de hersenen om ook goed te kunnen registreren, bewust te zijn van die evenwichtsfuncties en ook het te kunnen samenvoegen met andere zintuigelijke waarnemingen. Dus van het zien en het gevoel. Dat gebeurt in de hersenen, maar je hebt ook projecties op je cerebellum en ook op je ruggenmerg. En vooral richting je ruggenmerg heb je veel meer wordt de tonus van je lichaam geregeld. Dus ook weer omdat je continue spiertonus hebt, zodat je niet omvalt. Maar die tonus wordt ook afgesteld op de registraties van je evenwichtsorganen. Zo verschillende projecties.
Complex geheel, waar op verschillende plekken nog wel eens wat mis zou kunnen gaan. En hoe zit het met de vascularisatie van je evenwichtsorgaan?
Ja, heel belangrijk. Dat gebeurt grotendeels via de AICA. Dus de arterie cerebelle inferior anterior. En heel soms heb je er variaties op dat het via de arterie basilaris gaat. En je hebt uiteindelijk de arterie auditiva interna die dan zorgt voor de vascularisatie van zowel het vestibulum als de cochlea. Dus het hele labyrint.
Iets wat we veel tegenkomen op de spoedeisende hulp is zijn patiënten met een acute duizeligheid of een acute vertigo. Dat brengt vaak nogal wat diagnostische dilemma's met zich mee. Ik denk dat de belangrijkste met name is het nou eigenlijk perifeer of is het centraal? Ik heb een casus voor je, Meini. Dagje spoedeisende hulp. Je wordt gevraagd om een patiënt te beoordelen met acute duizeligheid. Het is een 65-jarige man. Hij heeft een myocardinfarct in het verleden. Hij gebruikt Ascal. En 1,5 uur geleden is hij plots duizelig geworden. De duizeligheid neemt toe bij bewegen. Hij is misselijk, hij moet braken en hij kan niet meer veilig lopen. Nou, de SCH-verpleegkundige vraagt of je wilt thromboliseren. Dilemma, perifeer of centraal? Hoe zou jij te werk gaan?
Ja, eigenlijk het allerbelangrijkste op de spoedeisende hulp is dat de anamnese een stuk minder belangrijk is dan je neurologisch onderzoek. Dus vooral met je neurologisch onderzoek kun je de belangrijkste kenmerken natuurlijk uithalen in deze DD tussen perifere en centraal.
Je zegt anamnese minder belangrijk, heeft die helemaal geen rol?
Ja, er zijn natuurlijk wel dingen waar je naar vraagt altijd van, is het inderdaad een continu duizeligheid of moet je toch nog aan BPPD denken? Dus dat alleen bij hoofdbewegingen voorkomt. Dat zie je toch af en toe nog wel eens dat die mensen zich ook op de eerste hulp presenteren. Maar als die duizeligheid er gewoon continu is, hij mag best verergeren bij hoofdbewegingen, maar verder wel continu aanwezig is, dan moet je natuurlijk wel kijken naar centrale kenmerken ook in je anamnese. Dus of er dubbelzien is, of dat er bijvoorbeeld nekpijn is. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is bij de jonge patiënten, waarbij je al heel snel denkt dat er wel geen beroerte zal zijn.
En je vraagt dat, nekpijn, is dat vanwege een dissectie?
Ja, dus dat het merendeel van de jonge patiënten onder de 50 jaar die wel een beroerte heeft, dat is merendeel op basis van een dissectie van de arterie vertebralis. Dus daarom is nekpijn wel belangrijk om naar te vragen.
En als iemand nou geïsoleerde vertigo zegt, zeg je dan ja, klaar perifeer?
Nee. Maar het is wel een verschil met dat het dan niet officieel is, geïsoleerde vertigo geen acuut vestibulair syndroom. Omdat je dan altijd ook misselijkheid, braken, een balansprobleem, nystagmus en dergelijke hebt. Maar als het alleen vertigo is, is het niet per definitie perifeer.
Ja, en dat acute vestibulaire syndroom, en ik vind die termen soms best wel door elkaar heen gaan, want wat wordt daar eigenlijk onder verstaan?
Het is een beschrijvende term, dus een acuut vestibulair syndroom is een beschrijving van een acuut ontstane continu duizeligheid met nystagmus, met misselijkheid en braken, een balansstoornis hoort erbij en dat je ook een verergering krijgt van die duizeligheid bij hoofdbewegingen. En De DD inderdaad, dat dilemma, dat blijft bij een acuut vestibulair syndroom, kan het zowel nog steeds perifere als centraal zijn.
Ja, duidelijk.
En je zegt de toename bij hoofdbeweging, dat differentieert eigenlijk niet. Als iemand nou helemaal niet duizelig is bij stilliggen, wijst dat je meer op perifere? Of mag je dat zo niet gebruiken?
Nee, dat kan je zo niet gebruiken. Ik denk wel dat het dan, waar we het net ook over hadden, is je neurologische onderzoek ook heel belangrijk. Want is er nou bij stilliggen, als iemand zegt dan niet duizelig te zijn of een stuk minder duizelig, zie je dan nog steeds wel een nystagmus bijvoorbeeld. Ik denk dat je veel meer moet kijken naar de kenmerken die je ziet bij je neurologisch onderzoek dan wat mensen in hun anamnese aangeeft. Want over het algemeen zijn ze toch heel beroerd. En is het ook voor hun gewoon heel lastig om goed te verwoorden waar ze last van hebben, wat voor een duizeligheid het is, wanneer het nou wel en niet aanwezig is.
Dus vooral je neurologisch onderzoek. Nou, daar is veel te doen over de HINTS. De HINTS Plus hoor ik wel eens voorbij komen. Wat is dat eigenlijk, de HINTS?
De HINTS Plus staat voor de Head Impulse Test, Nystagmus, Test of Skew. Dus ik even denken, en het gehoorverlies. De plus staat voor het unilaterale gehoorverlies.
En moeten we dan de HINTS of de HINTS Plus gebruiken?
De HINTS Plus. Ja, initieel is er onderzoek gedaan met de HINTS naar de sensitiviteit en specificiteit en dat toe te passen. Maar uiteindelijk is er bij een aantal jaar terug is er een revisie geweest. Dus dat unilaterale gehoorverlies ook een heel belangrijke rode vlag kan zijn. Dat het kan wijzen op een centrale oorzaak. Dus van de mensen die ze niet hebben weten te vangen onder de HINTS Plus of onder de HINTS, waren er toch het grote deel had wel dat unilaterale gehoorverlies, wat dan uiteindelijk alsnog naar een centrale oorzaak zou hebben gewezen, zeg maar. Dus die toevoeging is wel belangrijk.
En hoe zit dat met de sensitiviteit en de specificiteit van de HINTS Plus? Heb je daar getallen over?
Ja, die zijn er wel. Er is een sensitiviteit, wordt beschreven, van 97% en een specificiteit van ook 97 of 98%. Iets in die orde van grootte. Alleen, ik denk dat daar hele grote kanttekening bij te plaatsen is dat dit cijfers zijn in een onderzoek waar de beoordeling alleen heeft plaatsgevonden door gespecialiseerde neuro-otologen. Dus dat is niet hoe het in de praktijk gaat, waar veelal de ANIOS bijvoorbeeld, of de AIOS, of een SEH-arts, of wie dan ook de opvang doet en de beoordeling doet. En ik denk dat je dan toch wel op hele andere getallen uitkomt.
Ja, want ik had in het begin van mijn opleiding, toen deed ik ook die hoofdbeweging. Maar ik dacht, waar kijk ik naar en wat concludeer ik nou?
Hoe doe je hem nou eigenlijk
en
precies?
En hoe doe je nou? Ja, de helft van de mensen die loopt te braken en doet de ogen dicht. Dan word je ook niet blij van. Ja. Dus Ja, lastig.
Nee, herkenbaar. En het is ook iets dat het impulstest tegenwoordig bijvoorbeeld ook in de richtlijn van de huisartsen staat. Maar het is inderdaad iets wat je eigenlijk veel moet doen om daar goed oordeel over te vellen. En ik ben inderdaad van de week ook nog een keer gebeld door een huisarts die dan beschrijft dat hij beiderzijds een positieve hit heeft. Ja, dan weet ik toch niet helemaal
of het goed begrepen is.
Of het klopt. En dus die, ja, het zijn hele mooie cijfers van de HINTS-Plus-test qua sensitiviteit en specificiteit. Maar het is toch wat in de praktijk, denk ik, wat minder dan dat. Ja.
Zullen we hem even doorlopen, de HINTS, om te beginnen met de H, de HIT. Wat is het? Hoe doe je het en waar kijk je naar?
Nou, de het impulstest, de HIT, daarmee test je die vestibulo-oculaire reflex. En dat doe je door korte hoofdbewegingen te maken. En die voor, dat is een hele snelle reflex. En dat is ook wel, ik weet niet of we een voorbeeldje toch kunnen doen, waarbij je je duim voor je uit kan strekken in de lucht. Dat kun je thuis ook gewoon doen. En als je dan kijkt naar je duim, dan zie je die heel scherp. En op het moment dat je hem heen en weer gaat bewegen, wordt die vaag. En dat doe je gewoon met je oculomotoren systeem. Je oculomotoren systeem is niet snel genoeg om die duim echt te kunnen fixeren terwijl die beweegt. Terwijl als je je hoofd beweegt in dezelfde snelheid, dan blijft je duim die je recht voor je uitgestoken hebt gewoon scherp. Dus die voor, die is heel precies, heel snel. En dat test je met die het impulstest. Dus in hoeverre je vestibulaire, nou ja, hele systeem ook die terugkoppeling kan geven aan je oculomotoren systeem. Als je een uitval hebt, bijvoorbeeld bij een neuritis vestibularis van één evenwichtsorgaan, dan zal die het impulstest naar die kant, de hoofdbeweging naar die kant, niet goed zijn. En dan krijg je dus een correctie van je oogbeweging die niet kan focussen op het punt in het midden. En gebeurt die correctie dus later. Dus nou ja, dat die latere langzame reflex. Dus in principe zou je dat moeten kunnen zien. Hoe je hem uitvoert is, officieel moet het een snelle, korte beweging zijn. Je kan hem zowel van binnen naar buiten maken als van buiten naar binnen. Mijn voorkeur heeft het altijd om het van binnen naar buiten te maken, omdat iemand dan zelf niet weet welke kant je hem opmaakt. Terwijl als je hem van buiten naar binnen beweegt, het hoofd, dan weet je, ja, als je hoofd naar rechts gedraaid is, weet je dat het hoofd naar links gaat. En je hersenen en dat hele, die hele voor, die kan toch ook, als je het een paar keer gedaan hebt, best getraind worden al heel snel in al erop voorbereiden dat die beweging komt. Dus ik adviseer het altijd bij voorkeur het van binnen naar buiten te doen, een korte, snelle beweging.
En als die afwijkend is, wijst dat wat meer op perifeer.
Ja.
Dan de N van nystagmus.
Ja, nystagmus, daar letten we natuurlijk allemaal op of het een perifere of een centrale nystagmus is. En centrale nystagmus is in principe een bijvoorbeeld een verticale nystagmus of een puur rotatoire nystagmus, een blikrichtingsnystagmus. Dat zijn allemaal nystagmus die centraal te duiden zijn. Terwijl een horizontale of een gecombineerd horizontaal rotatoire nystagmus bij een perifere oorzaak past.
Je zegt ook blikrichtingsnystagmus. Je hebt ook zoiets als een eerste, tweede, derde graads nystagmus. Hoe zit dat ook alweer?
Ja, bij de blikrichtingsnystagmus draait de nystagmus om. Dus als je naar links kijkt, dan gaat de nystagmus, de snelle fase van de nystagmus, ook naar links. Terwijl die omdraait als je naar rechts kijkt, dan gaat de nystagmus, de snelle fase, naar rechts. Dat is een centrale nystagmus. En zo'n perifere nystagmus, een eerste, tweede of derde graads nystagmus, dan blijft die naar één kant gaan. En bij een eerste graads nystagmus heb je alleen een nystagmus naar links als je naar links kijkt. En die zie je niet meer terug bij vooruitkijken of kijken naar rechts. En bij een tweede graads nystagmus zie je die nystagmus die naar links gaat ook nog steeds naar links gaan als je vooruitkijkt. Maar niet als je naar rechts kijkt. En bij een derde graads nystagmus zie je hem ook naar links gaan als je naar rechts kijkt. Dus die blijft altijd naar links gaan.
Ja, in het kader van die nystagmus, ja, die wet van Alexander.
Ja. Ja,
dat komt gelijk bij me op. Er waren momenten dat ik dat 's nachts nog overdroomde. Maar kun jij uitleggen wat dat nou precies is?
Zelfde opleiding, hè, in het AMC. Ja. Daar werden we ook altijd met de wet van
nachtmerries,
Alexander.
Nachtmerries, over die wet van Alexander.
Ja. Nee, dat is dat de intensiteit van de nystagmus en de amplitude, de snelheid, het sterkst is in de richting waar je ook op kijkt. Dus als de nystagmus naar links gaat, dat die het sterkst aanwezig is bij kijken naar links en minder duidelijk bij kijken naar rechts.
Maar dan heb je het per definitie over een derde graad nystagmus.
Ja.
Want anders is hij er alleen maar naar de kant waarop je kijkt.
Ja.
Duidelijk, denk ik. De test of skew?
Ja, dat is dan test je weer een andere reflex. Wat je doet is het afdekken, alternerend afdekken van de ogen. Dus afwisselend het linker, het rechter oog. Dat wissel je af met de handen. En dan kijk je naar een verticale skew deviation. Dus dat het je fixeert met je ogen op een punt. Gewoon recht vooruit. En als je het linker oog afgedekt hebt en daarna het rechter oog, dan zie je het linker oog bijvoorbeeld naar boven of naar beneden bijstellen. En dat is ook een centraal kenmerk. Terwijl als je een horizontale correctie ziet in het horizontale vlak, dat mag gewoon. Maar zo'n verticale correctie bij het fixeren op een punt, dat is een teken op een centraal kenmerk. Nou zie ik dat overigens bijna nooit. Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar...
Ik heb het ook niet eerder gezien. Ik let erop, maar ik heb het nooit gezien.
Nee, ik denk dus het is goed om naar te kijken, maar het is niet iets wat heel vaak... Ofwel denk ik dat je dan misschien ook al wel meer centrale kenmerken hebt. Maar het is niet iets wat ik ook heel veel gezien heb.
Nee. Het is een onderdeel van, maar niet uitsluitend. En het gehoor, vraag je daarnaar of test je het?
Beide. Maar volgens de Hints Plus test moet je testen. En daar is ook wel gekeken naar wat de beste bedside test is. Want het gaat natuurlijk om het acute momentenbeoordeling. En dan is de finger rub test eigenlijk de belangrijkste. Dus gewoon met je vingers wrijven naast het oor. En vragen of ze het kunnen horen. En vergelijken met de andere kant.
En als je de hints nou samenvat. Wanneer mag je zeker zeggen dat iets perifeer is?
Als alle... vier de zaken richting een perifere oorzaak wijzen. Dus een afwijkende hit, bijvoorbeeld naar rechts... met een perifere, bijvoorbeeld een derde graad horizontale nystagmus naar links. En geen skew deviation en geen afwijking bij het gehoor... dan duidt het op een perifere oorzaak. Als je echter één van die dingen wel afwijkend is... zeg maar richting centraal duidt... dan moet je een centrale oorzaak in ieder geval heel hoog in je DD hebben staan.
Ja, en ik zie zelf heel vaak als ik dan een status zie van een collega op de spoedeisende hulp, dat iedereen standaard ook de Dix Hallpike nog even doet. Heeft dat zin?
Ik denk dat het altijd goed is om in je achterhoofd te hebben, maar hoeft zeker niet standaard op de eerste hulp. In ieder geval niet als er sprake is van een continu aanwezige duizigheid en nystagmus. Zeker als je ook gewoon stilliggend in bed een nystagmus ziet bij iemand, dan is dat niet een oorzaak bij een BPPD. Dus tenzij je die nystagmus niet ziet, wat overigens wel ook belangrijk is bij die Hints Plus testen, die is echt gevalideerd bij mensen die nog duizelig zijn en nog een nystagmus hebben. Dus als ze dat ook niet meer hebben, dan is daarin in die situatie is die niet gevalideerd. Dus weten we wat minder goed wat we daarin hebben. Maar standaard een Dix Hallpike lijkt mij niet geïndiceerd. Ik denk wel ook dat we het in andere situaties soms weer niet laagdrempelig genoeg doen. Omdat het wel iets is wat je natuurlijk heel goed kunt behandelen. Ja. Maar niet aan de orde als er een continu duizigheid in de stagnus is.
Continu duizigheid, dus geen Dix Hallpike.
En Gillette zei het ook al, in de praktijk is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Want mensen zijn hartstikke beroerd. Die head impulse test, nou, daar moet je hun hoofd voor gaan bewegen. Maar mensen knijpen hun ogen dicht, je kan het niet meer goed zien. Het is niet altijd even makkelijk te beoordelen. Wat moet je dan doen? Bij iedereen maar een MRI maken?
Ja, als je het niet goed kunt beoordelen en je twijfelt er wel over, ja, denk ik wel. Je kunt natuurlijk kijken of je met metoclopramide bijvoorbeeld of ondansetron iets kunt bewerkstelligen. En dat je dan op korte termijn alsnog die Hints Plus kunt doen als iemand dan nog steeds duizelig is. Maar soms is het inderdaad, volstaat het gewoon niet, kun je het niet uitvoeren en dan eventueel wel die MRI verrichten. Ja.
En kun je centrale oorzaak nou uitsluiten met een MRI?
Ja, er zijn natuurlijk onderzoeken van, volgens mij is dat uit 2010 of ergens in die richting, dat er wordt gezegd dat een MRI niet sensitief genoeg is in de eerste 48 uur. Ik denk dat we met de huidige MRI-technieken dat eigenlijk wel kunnen, maar dat is nog niet bewezen. Dus je moet er nu nog met een slag om de arm. Dit is wel natuurlijk er loopt nu ook een studie, de PROVIDE-studie, die daar ook naar kijkt. Hoe sensitief is die MRI nou in de eerste 24 uur in vergelijking met na 48 tot 72 uur? Dus ik denk dat het een heel belangrijk onderzoek is om inderdaad te kijken hoe goed de MRI tegenwoordig is. Want die studies waar we het allemaal op baseren zijn toch gewoon al ouder met oudere MRI-technieken. Dus mijn vermoeden is dat als we nu al in de eerste acute stadium MRI doen, dat we bijna niks missen. Maar dat kunnen we, ja, hebben we nog niet aangetoond tot nog toe.
Ja, dus erg benieuwd naar de uitzagen van de provider. Ja. Wel heel relevant onderzoek voor, ja,
heel
voor
relevant.
De praktijk.
Ja, voor de acute situatie zeker.
En op de spoed is de CT-scanner natuurlijk sneller voorhanden dan een MRI-scanner. Zie jij nog een rol voor een CT-scan?
Ja, wat je natuurlijk vooral kunt doen daarmee is een bloeding uitsluiten. En ik denk dat het ook goed is als je eventueel overweegt wel te tromboliseren. Dat het natuurlijk altijd belangrijk is om een CT te doen. Of als je inderdaad aanwijzingen of denkt aan een vertebrale dissectie, dan moet je natuurlijk ook een CTA erbij doen. Dus er zijn zeker wel indicaties voor een CT. Maar heel veel heb je daar uiteindelijk ook niet zoveel aan in het kader van de DD. Dat helpt vaak niet veel verder. Een bloeding komt maar heel weinig voor.
Ja, en als je nou twijfel hebt, je zegt ook al ja, als je twijfelt of je gaat tromboliseren. Als je niet helemaal zeker weet dat het centraal is, die MRI is niet voorhanden. Je kan het ook niet uitsluiten. Wanneer zou je overstappen tot trombolyse?
Ja, daar is ook bij ons binnen de vakgroep altijd wel discussie over. Wie tromboliseert wel en niet bij zo'n acuut vestibulair syndroom? Ik hou zelf altijd aan dat als er evidente balansproblemen zijn en ik heb geen contraindicaties en niet alleen maar een heel duidelijk perifere syndroom dat ik eventueel wel tromboliseer. Als er nou geen balansproblemen zijn en geen andere verdere uitval, doe ik het niet. Dus niet alleen maar voor vertigo, maar bij bijkomende balansproblemen overweeg ik het wel.
Wordt je vertigo ook beter door je trombolyse of is het echt je uitval, je ataxie wat je beter maakt?
Weten we niet heel goed, maar dat zou wel mijn theorie zijn. Ja.
En als het nou perifere is, wat vertel je dan je patiënt?
Wat ik vertel aan de patiënt, dat we denken aan een ontsteking op het evenwichtsorgaan. Een soort virus wat erop zit, waardoor iemand zo duizelig is geworden. En dat dat leidt tot een uitval van je evenwichtsorgaan. En dat dat in eerste instantie een aantal dagen heel heftig kan zijn. Met die duizeligheidsklachten, misselijkheid en braken. En daarna weer langzaam herstel optreedt. Maar dat het dan heel belangrijk is. En dat is denk ik inderdaad ook goed als je mensen wel opneemt. Dat mensen weer snel in beweging komen. En fysiotherapie erbij betrokken wordt. Want we zien ook hier bijvoorbeeld op de poli toch wel heel vaak mensen die een jaar of langer geleden een neuritis vestibularis hebben doorgemaakt, maar met blijvende uitval van evenwichtsorgaan en die nooit goed hebben leren compenseren. Dus je moet proberen weer heel snel in beweging te komen, niet bewegingen te gaan mijden en ja, het systeem zoveel mogelijk te laten compenseren op verschillende manieren.
Want jullie zien ook die patiënten met een neuritis vestibularis altijd nog even terug op de poli, want dat niet.
Nee, niet altijd. Nee. Maar wel met, als ze hier komen, komen ze wel allemaal bij de fysiotherapeut. En we hebben dan ook nog eens wat meer vestibulair geschoolde fysiotherapeuten. Met hele goede adviezen en die vervolgen ze wel.
Dus het is wel een aandoening die bij de meeste patiënten gewoon vrij benigne in dat opzicht is. Of is dat wat te positief gesteld?
Ja, wel vrij benigne. Maar vroeger werd toch wel gezegd van, nou ja, dit heb je één keer en je herstelt ervan en het komt wel goed.
Ja.
En daarvan weten we toch wel dat lang niet iedereen herstelt of volledig kan compenseren in de loop van de tijd. Dus zo benigne is het ook weer niet, nee.
Ja, goed om te weten.
Zo'n neuritis vestibularis kan dus een oorzaak zijn van een acuut vestibulair syndroom, maar het zijn geen synoniemen aan elkaar.
Inderdaad, dat klopt. Dus acuut vestibulair syndroom is echt een omschrijving van de klachten. En dat kan zowel een neuritis vestibularis zijn als een centrale oorzaak hebben. Dus een beroerte, ja.
Dus de diagnose acuut vestibulair syndroom willen we eigenlijk niet meer terugzien als einddiagnose.
Nee, ik denk
tussendiagnose oké, maar een einddiagnose
zeker
willen we er niet van maken.
Ja.
En is er nog een rol voor medicatie bij de neuritis vestibularis?
Nou, symptomatisch voornamelijk. Ja, bijvoorbeeld voor de misselijkheid. Ja.
En beta-histine?
Ja, we stappen heel erg af van de beta-histine voor heel veel aandoeningen. Zoals bij de ziekte van Meniere werd het al eens jarenlang heel veel voorgeschreven. Maar er zijn steeds meer onderzoeken dat dat helemaal niet helpt. Dat het wel vooral placebo-effecten zijn. Toch kan het wel. Bijvoorbeeld je evenwichtsfunctie wat dempen. Dus in de acute fase van een neuritis vestibularis zou je kunnen zeggen dat het misschien nut heeft. Maar het risico is weer dat je dan ook je vervolgens je revalidatie, je fysiotherapie gaat dempen. Dus ik zou daar niet aan beginnen.
Niet aan beginnen.
Nee. Nee.
En als we het nog heel even over die centrale oorzaak hebben, welk bloedvat is dan meestal de boosdoener?
Ja, dat is de Aika ook vaak. Ja, het kan ook vanuit de basilaris breder zijn natuurlijk, of de pica, maar over het algemeen is de Aika. En daarvoor is ook dat die hints plus met dat gehoorverlies erbij, dat kan echt een hint zijn richting een probleem, een stop in de Aika.
Ik denk dat we veel over de acute duizeligheid hebben gezegd.
Ja, zeker. Dat tijd is voor de poli.
De poli, dat is waarom we ook hier zitten natuurlijk, hè? De duizeligheidspoli. Wat doen jullie hier op de duizeligheidspoli?
Ja, we zien hier patiënten vanuit heel het land. Ongeveer 1000 patiënten per jaar. Die verwezen worden voornamelijk voor het stellen van de juiste diagnose. Dus als er toch onduidelijkheid is of een verzoek tot een second opinion, dat zit er natuurlijk ook vaak bij, dan zien we ze hier. En patiënten komen hier eigenlijk in het kader van een one-stop-shop principe. Dus ze krijgen op één dag alle onderzoeken in de ochtend en dan komen ze 's middags in de ruimte waar we nu ook zitten. Aan een lange tafel zit ik dan samen met de KNO-arts, dus de neuroloog en de KNO-arts samen, en bespreken we de klachten en de uitkomsten van de onderzoeken met een diagnose en eventuele behandeladviezen. En daarmee gaan ze dan wel weer terug naar heel vaak ook de eerste lijn, worden ook heel vaak door huisartsen verwezen, ofwel terug naar de KNO-arts of de neuroloog uit de eigen regio. Soms is er natuurlijk toch nog reden voor een aanvullend onderzoek. En dan komen ze nog een keer terug. Maar meestal is dat eigenlijk niet nodig.
Het is wel altijd een second opinion als mensen hier komen. Of kunnen huisartsen ook gelijk patiënten hier presenteren? Ja, tenzij ze uit jullie regio misschien komen.
Ja, maar we hebben inderdaad natuurlijk ook nog steeds een regionale functie. Dus we zien wel ook gewoon mensen direct vanuit de huisartsen als first opinion. Maar het is verder altijd een second opinion.
Altijd second
en dat
opinion.
Hebben we er wel. Dat was in het begin niet zo, maar we hebben er redelijk recent wel bijgezet, omdat we de wachttijden al te lang zijn. En er toch wel heel veel ook van die duizelige patiënten die gelijk door de huisarts worden doorverwezen naar ons, gewoon heel goed geholpen kunnen worden in de eigen regio. Dus dat die vragen gewoon niet bij ons thuis horen.
En komen de second opinions vooral vanuit de neurologen of vanuit de KNO-artsen?
Meer vanuit de KNO-artsen. Maar ook veel neurologen, ja. En veel huisartsen inderdaad, die je ook doorverwijzen nadat ze al bij verschillende specialisten geweest zijn in de eigen regio. Maar het is toch de duizeligheid een groter onderwerp binnen de KNO dan binnen de neurologie.
En je zegt, ze komen hier op een one-day shop. Dus ze krijgen een hele dag en een hele rit aan onderzoeken. Wat voor onderzoeken krijgen ze?
Ze krijgen allemaal een vestibulair onderzoek. Dus dat is de video hit. Hebben ze calorisch onderzoek, dus het warm en het koud water, waarmee we kijken naar de functie van de evenwichtsorganen aan beide kanten. Altijd ook kiepproeven, dus de Dix-Hallpike voor de posteriore kanaal BPBD en ook altijd de supine roll test voor het horizontale kanaal, om dat te testen. Ze krijgen allemaal een verkort audiogram, dus niet een hele uitgebreide hoortest, maar wel een korte hoortest. Een ortostatie-hypotensiemeting en een hyperventilatieprovocatietest. En van tevoren moeten ze dan ook vragenlijsten invullen, waaronder ook de HATS voor de angst- en depressiescores.
En je zegt een videohit, maar ook uitgebreidere nystagmografie met calorische testen. De hele rits eigenlijk, draaistoel.
Nee, de draaistoel doen we niet meer. Vroeger hadden we dat wel, maar dat hebben we eigenlijk afgeschaft, omdat het toch te weinig toegevoegde waarde had aan de andere onderzoeken die we al doen. Maar we zien wel dat het calorisch onderzoek is net wat sensitiever dan de videohit. Dus dat doen we heel vaak wel. Tenzij de videohit al dermate afwijkend is, dan zien we er vaak wel van af. Maar los van dat het sensitiever is, het calorisch onderzoek, je meet eigenlijk ook een andere frequentie. Een calorisch is wat laagfrequenter wat je stimuleert en een videohit is eigenlijk hoogfrequenter. Dus je zit ook op andere niveaus te testen. Maar dat doen we wel alle twee, ja. En we kijken ook naar gladde oogvolgbewegingen. Die worden ook gemeten met de videobril en andere oogbewegingen, te kijken naar centrale kenmerken.
En wat zijn nou de diagnoses die je het meeste voorbij ziet komen op de poli?
BPPD zien we ook nog steeds veel hier. Alhoewel we wel zien dat in de loop van de jaren het aantal BPPD wat we hier zien afneemt. We denken dat het eigenlijk vooral komt omdat het gewoon beter behandeld en erkend wordt in de regio's in het land. Wat we ook wel heel veel zien is hyperventilatie, angstklachten als oorzaak van de duizeligheid. Daarbij komt ook wel de PPPD, wat anders is dan de BPPD, maar een functionele duizeligheid, dat heeft heel veel overlap met de hyperventilatieangst. Dat zien we ook gewoon veel. Maar ook de vestibulaire migraine en de ziekte van Meniere als grote aanvallen van duizeligheid wordt hier vaker gezien, of de vestibulaire uitval. Ja, heel scala aan opties.
Misschien moeten we ze allemaal maar even langslopen. Of nou, misschien niet allemaal, maar misschien even de belangrijkste neuro-otologische oorzaken. Zullen we beginnen met de BPPD? Want je zegt dat het komt toch ook echt wel vaak voor. Het is een relatief behandelbare aandoening. Of in elk geval vaak een behandelbare aandoening. Er zat iets met die kanalen en daar zat wat in. En er was iets met die kanalen. Kun je nog even kort uitleggen wat de BPPD ook alweer is en hoe dat werkt met die kanalen?
Ja, we hadden het al gehad over die halfcirkelvormige kanalen. En je hebt aan beide kanten heb je er drie. Het posteriore kanaal, het horizontale kanaal en het anterieure kanaal. En als het om BPPD gaat, dan komen er kristalletjes, losliggend gruis, wat in die kanaaltjes terechtkomt. Dat hoort in die zakjes eronder vast te zitten. Maar dat raakt dan los en dat kan in zo'n kanaal komen. En het komt eigenlijk in het overgrote merendeel, in 85-90% van de gevallen, komt het in het posteriore kanaal. Dat is gewoon anatomisch zo dat het daar makkelijk inkomt en ook moeilijker uitgaat. Want bijvoorbeeld het anterieure kanaal, wat heel zeldzaam is, dat staat gewoon zo op de zwaartekracht, zeg maar, dat het eigenlijk altijd, als het er al een keer inkomt, meestal ook wel weer vanzelf gewoon weer uitzakt. Dus dat zie je gewoon heel zelden. En het horizontale kanaal komt nog wel ietsjes vaker voor. Dus dat zien we nog wel. Maar voornamelijk het posterieure kanaal. En dat is wat je natuurlijk ook met de Dix-Hallpike test, of daar de BPPD in zit, ja.
En die supine roll test is dan voor het horizontale kanaal.
Ja.
En kun je het anterieure kanaal ook nog testen? Of is dat heel ingewikkeld?
Nee, dat kan zeker ook. Ook daar heb je testen voor. Onder andere de deep head hanging bijvoorbeeld. Dan test je het anterieure kanaal. Maar voor elk kanaal zijn verschillende manieren om het te testen en te behandelen.
Ja, we zijn altijd heel erg op zoek naar die nystagmus die na een korte latentie optreedt. Maar wat nou als iemand bij zo'n Dix-Hallpike wel zegt, ja, ik voel me echt duizelig, dus die karakteristieke duizeligheid, maar je ziet geen nystagmus.
Ja.
Geen BPPD?
Goeie vraag. Nou, wel BPPD, maar we maken inderdaad wel onderscheid in een objectieve BPPD, waarbij je inderdaad bij het achteroverkiepen in het juiste vlak, wat je al zegt, ontstaat er met een latentie van enkele seconden een typische hevige duizeligheid met een nystagmus. In principe dan bijvoorbeeld een upbeat rotatoire nystagmus is wat je heel typisch ziet bij een posterieure kanaal BPPD. Maar mensen kunnen soms ook inderdaad alleen maar die hele typische duizeligheid ervaren. Dus ook met een latentie, hele hevige duizeligheid, die dan ook weer afzakt binnen 30 seconden bijvoorbeeld. Mm. Dan behandelen we het wel zo. Want het kan best wel zijn dat die kristalletjes, dat gruis wat samenklontert in die kanaaltjes, toch gedurende de dag, als je in beweging bent, een beetje uit elkaar valt. En dat je die nystagmus gewoon niet meer zo goed ziet. Terwijl dat als het verhaal erbij past en als je ook een typische duizeligheid hebt, dan noemen we het dus een subjectieve BPPD. En dan moet je het gewoon met een appli behandelen, net zoals je een objectieve BPPD behandelt. En natuurlijk evalueren of het geholpen heeft. En als het geholpen heeft, is het mooi. En als het niet geholpen heeft, dan zou ik zeker het ook nog een keer herhalen. En eventueel ook mensen 's ochtends vroeg laten komen. Omdat dan de kans dat die kristallen, als je al uit elkaar gevallen zijn, 's nachts klontert het weer samen als je stil ligt, dat je dan grotere kans hebt dat je het goed kunt zien en kunt vangen.
Dus op je ochtendpolie zie je vaker een afwijkende Dix-Hallpike dan 's middags?
Ja, heel vaak kun je het 's middags ook zien. Maar als je een typisch verhaal hebt en je ziet iemand inderdaad in de middag en je ziet het niet meer goed, dan is het de moeite waard om iemand nog een keer 's ochtends vroeg te laten komen.
En je zegt oefeningen doen, thuis de appli doen of toch maar naar de fysiotherapeut?
Wij adviseren altijd om het via een fysiotherapeut te doen. En dat hangt ermee samen dat het echt wel heel lastig is om zelf, als de duizeligheidsklachten ook uitlokt bij jezelf, om met de juiste snelheid en de juiste hoeken die bewegingen te maken. En je moet ook nog eens weten welk kanaal het is en aan welke kant. Absoluut het advies om een fysiotherapeut erbij te betrekken.
En kan elke fysiotherapeut dit of moet je naar een gespecialiseerde fysiotherapeut?
Ik denk dat het de moeite waard is om een gespecialiseerde fysiotherapeut te zoeken daarvoor. Maar er zijn wel heel veel fysiotherapeuten die dat kunnen. En het is wel voor BPPD die wat hardnekkiger is. Of als je het hebt over vestibulaire uitval, dan is er net zoals zeg maar, Parkinson-net, is er ook een duizeligheidsnet te vinden online. Via ook de website van het Kenniscentrum Duizeligheid heb je een tapje duizeligheidsnet. En dan kun je gewoon op de kaart van Nederland zien welke fysiotherapeuten er echt in geschoold zijn. Maar er zijn heel veel fysiotherapeuten die het natuurlijk wel kunnen.
En je zegt al bij een moeilijk behandelbare BPPD. Ik heb ook wat gelezen ooit over vitamine D. Heeft zij ook nog een rol?
Ja, wordt in ieder geval heel veel gesuggereerd. Er is ook best wel wat onderzoek naar gedaan. Er is geen hard bewijs dat het echt een rol heeft, maar wij adviseren het wel vaak. En zeker bij de recidiverende BPPD om inderdaad vitamine D-suppletie gewoon te nemen. Dus niet, we bepalen het eigenlijk niet, maar gewoon het advies om vitamine D te nemen, ja.
En is er enige theorie over hoe dat dan zou kunnen werken?
Ja, dat het toch samenhangt met je calciumhuishouding. Ook die kristalletjes, Maar het is, wat ik al zei, het is nog niet helemaal hard bewezen dat het echt een relatie
heeft. Bewijs is nog wat schaars.
Ja.
Dan denk ik de vestibulaire migraine. Er zijn denk ik believers en non-believers voor de vestibulaire migraine. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik geloof wel dat het echt een entiteit is. Het is in ieder geval iets. Kijk, wat we hier bij dit duizeligheidscentrum veel zien, zijn mensen met grote aanvallen van draaiduizeligheid, waarbij het vrij plots op komt zetten. De hele wereld gaat om hen heen draaien met miskheid, braken. En wat dan bijvoorbeeld een dag duurt en dan weer overgaat. En waarbij ze soms ook hele duidelijke kenmerken hebben van migraine, als forse hoofdpijn eenzijdig. Of dat ze echt in het donker moeten liggen. En dat ze ook bepaalde kenmerken herkennen van hun eerdere klassieke migraine aanvallen. Want dat is wel iets wat hoort bij de diagnose vestibulaire migraine. Dat je of nog steeds of in het verleden migraine aanvallen moet hebben gehad. Dus de
en dan
typische
de klassieke migraine.
Ja.
En moet je dan ook hoofdpijn hebben op het moment dat je die duizeligheidsaanvallen hebt?
Nee, volgens de officiële criteria niet. Dus je moet wel een migraine aanleg hebben. Dus ooit migraine aanvallen hebben gehad of nog steeds. En dan een migraineus kenmerk tijdens een aanval. Dat is dus of een aura, een visueel aura, of foto- en fonofobie, of hoofdpijn in 50% van de aanvallen. Dus niet bij iedere aanval hoeft dat. Maar er moet wel bij zo'n aanval ook iets van een migraineus kenmerk zitten. Om daar aan die criteria te voldoen.
Ja, en de behandeling van die vestibulaire migraine, want helpt wat sumatriptan dan ja ook?
Nou ja, als iemand hele forse hoofdpijn erbij heeft, kan je daarvoor wel geven. Maar dat is toch voornamelijk de reden om de sumatriptan te geven. Ja. En het wordt niet gegeven als je aanvallen hebt zonder hoofdpijn. Maar eventueel, als mensen veel aanvallen hebben, dan proberen we wel de migraineprofylaxe.
Dus dat is eigenlijk de belangrijkste tip dan bij die vestibulaire migraine. Ja. Om dan toch een profilacticum voor te schrijven.
En iets tegen de misselijkheid voor tijdens een aanval, dat helpt natuurlijk wel.
En maakt het dan nog specifiek uit welk profilacticum je kiest? Dat er, lamotrigine misschien beter werkt dan propranolol?
Ja, er zijn veel onderzoeken naar de verschillende medicamenten. Er wordt inderdaad, eigenlijk alles wordt wel gesuggereerd. Er is geen enkele randomized controlled trial. Dus zo hard bewijs hebben we niet. Maar inderdaad, lamotrigine bijvoorbeeld is iets wat wel vaak gesuggereerd wordt. Flunarizine ook, bijvoorbeeld in België heel veel. Maar
zijn de boeken ook nog niet over gesloten, hoor ik. Vestibulaire paroxysmie, dat hoor ik ook nog wel eens voorbij komen. Wat is dat?
Dat is een goede om je differentiaal diagnose te hebben als het om BPPD gaat. Vestibulaire paroxysmie gaat het ook om een neurovasculair conflict, zoals we dat kennen van de trigeminusneuralgie. En dan heb je hele korte aanvallen van draaiduizeligheid.
Wat is kort?
In principe korter dan een minuut, maar het mag ook tot 5 minuten duren. Maar geen uren durende aanvallen of iets dergelijks. Dus het zijn korte aanvallen die vaak ook meerdere keren per dag kunnen optreden. Soms ook gepaard gaan met oorsuizen erbij. Een van de belangrijkste verschillen met BPPD is dat ze kunnen worden uitgelokt door hoofdbewegingen, maar ook gewoon spontaan voorkomen. En bij BPPD kan dat niet. Je kan niet, als je helemaal rustig in een stoel zit, in één keer een BPPD-aanval krijgen. En wat er dan de gedachte is, dat tegen die nervus vesiculocochlearis ook een vaasje tegenaan zit. De ICA, een ICA loop kun je bijvoorbeeld krijgen bij de gehoorgang. Dat die daar tegen die nervus aan zit en die triggert en prikkelt. En zo leidt tot duizeligheidsaanvallen.
Dus dan moet je altijd beeldvorming doen.
Ja, het moet niet om aan de criteria te voldoen. Dus als je gewoon een typisch verhaal hebt. Maar ik zou het wel doen. Ook om nog wat meer grip te krijgen op deze duizeligheidsaanvallen. Om te kijken of er zo'n neurovasculair conflict is. Waarbij wel weer de kanttekening is dat je dat ook gewoon kan zien bij mensen die nergens last van hebben. Dus het is niet een bewijs. Dus wat dat betreft, nee, het hoeft niet een MRI.
Nee, want heeft dat dan ook therapeutische consequenties in de zin van dat de neurochirurgen zijn die wat ICA-loopjes doornemen?
Doornemen weet ik niet. Maar ja, het gebeurt wel, maar heel zelden.
Wat is de behandeling dan wel?
Ja, carbamazepine of oxcarbazepine. En eigenlijk volgens de criteria moet je zelfs ook reageren op de carbamazepine. Dus een positief effect hebben om de diagnose te mogen stellen. Maar heel vaak als je gewoon aan mensen uitlegt waar je aan denkt, is dat vaak al genoeg. Maar als je inderdaad wel tot 30 aanvallen op een dag hebt bijvoorbeeld, dan kan het natuurlijk wel heel erg invaliderend zijn. Ja. En dan kan carbamazepine inderdaad heel goed effect hebben. Maar uitleg doet soms al wonderen.
Maar die medicatie heeft een grote rol dus.
Ja, bij vestibulaire paroxysmie wel. En ik denk dat het echt een goede is om, als je aan BPD denkt, maar dat komt er niet uit, om die vestibulaire paroxysmie in je achterhoofd te hebben.
En ik kan me ook voorstellen dat een BPPD niet reageert op de medicatie. Dit wel, dus dat je het echt kan gebruiken als diagnostisch middel.
Ja, zeker. Ja.
Nou, we hebben de BPPD langs horen komen, de vestibulaire migraine en de vestibulaire paroxysmie. Dat zijn allemaal episodische aanvalsgewijze duizeligheidsvormen. Maar je hebt natuurlijk ook nog wat chronische vormen waar mensen continu last van hebben. Bijvoorbeeld vestibulaire uitval. Bilateraal, unilateraal, komt dat vaak voor?
Bilateraal komt zeker niet heel vaak voor. Maar ik denk vaker dan we weten, omdat we het lang niet altijd testen. En je hebt verschillende oorzaken van bilaterale vestibulaire uitval. Dat kan bijvoorbeeld door antibiotica komen, zoals gentamicine. Dat kan ototoxisch zijn en ook je evenwichtsfunctie schade toebrengen. Maar het is ook heel vaak neurodegeneratief of dat we het niet goed weten. Maar net zoals je presbyacusis hebt, heb je ook presbyvestibulopathie. Dus dat je inderdaad bilaterale uitval hebt op de oudere leeftijd. En dat wordt natuurlijk bijvoorbeeld ook op de valpolie wordt bij de meesten geen test gedaan op de evenwichtsfunctie. Dus ik denk dat het vaker voorkomt dan we denken. Het wordt niet heel vaak gediagnosticeerd.
En wat je zegt, er zijn meerdere oorzaken hiervoor. Dus kan toxisch zijn. Het kan ook infectieus zijn of neurodegeneratief. Is dat dan wel altijd een reden om uitgebreid aanvullend onderzoek te doen? En wat doe je dan?
Nou, ik denk dat unilaterale uitval eerder een rode vlag is. Dat je toch moet kijken naar brughoekpathologie. Alhoewel daarvoor ook geldt dat bijvoorbeeld een brughoektumor veel vaker eenzijdig gehoorverlies geeft dan eenzijdig verlies van je evenwichtsfunctie. Dus als je geen goede verklaring hebt voor unilaterale uitval, zou ik zeker een MRI-scan maken. Bij bilaterale uitval op de oudere leeftijd hoeft het niet.
Hoeft het niet.
Maar hoe stel je die diagnose dan van unilaterale uitval?
Middels een VNG-onderzoek. Dus ofwel een videohit. En dan als je inderdaad beiderzijds verlaagde gain hebt. Ja, officieel dan onder de 0,6. Het gaat tot 1. 1 is helemaal goed. Maar onder de 0,6 is echt verlaagd. Dan heb je bilaterale uitval. Ofwel met calorisch onderzoek. Dus je moet wel echt aanvullend onderzoek doen om dit vast te stellen.
Dus niet op basis van de anamnese alleen?
Nee.
En kun je het behandelen?
Ja, vestibulaire revalidatie. Dus wat je kunt zien bij bilaterale uitval is eigenlijk veel minder vaak duizeligheidsklachten. Omdat duizeligheid wordt toch vaak veroorzaakt door een verschil in functie van je evenwichtsorganen. En bij bilaterale uitval heb je gewoon beiderzijds een verminderde, krijg je andere signalen door naar de hersenen. In plaats dat er een verschil zit wat je hersenen heel lastig vinden. Als er een verschil zit in de signalen die door worden gegeven tussen je ene en je andere evenwichtsorgaan, dan raken je hersenen, je cortex, zeg maar, die snapt het niet meer. En dat geeft meer duizeligheidsklachten. Terwijl bilaterale uitval geeft minder duizeligheidsklachten, maar vooral balansproblemen. En ook wel een probleem met de blikstabilisatie. Dus de oscillopsie, dat je je beeld niet kunt stilhouden, bijvoorbeeld als je loopt. Dus dat je dan moet stoppen met lopen om bordjes te kunnen lezen of dergelijke dingen. Dat zie je heel vaak bij bilaterale uitval. Kan overigens ook bij unilaterale uitval. En vestibulaire revalidatie, waarmee je dus die blikstabilisatie weer probeert te trainen. Als ook balanstraining doet. En überhaupt probeert al je andere systemen, dus je spiertonus en dat je de andere systemen zo goed mogelijk houdt en traint. Om het op te lossen, op te vangen.
Want je zegt vestibulaire revalidatie, waar vind ik dat? Kan ik dat gewoon in, nou ja, elk revalidatiecentrum of in mijn buurt krijgen?
Ja, vaak juist niet via de revalidatiecentra helaas. Maar dat gaat via geschoolde fysiotherapeuten.
Okay.
Dus wij verzorgen hier bijvoorbeeld ook jaarlijks meerdere nascholingen voor fysiotherapeuten. Zowel een basiscursus als een masterclass. En die fysiotherapeuten die dat goed afronden, die krijgen dus een registratie ook op dat duizeligheidsnet, wat je via kenniscentrumduizeligheid.nl kunt vinden. En op de duizeligheidsnet zie je dus goed geschoolde fysiotherapeuten verspreid over Nederland. Overal zit wel een fysiotherapeut. Soms is het natuurlijk niet om de hoek, maar het zit wel echt goed verdeeld over Nederland.
En kun je nog één keer de site noemen waar Neurologisch Nederland dit kan vinden? Ik denk belangrijk.
Kenniscentrumduizeligheid.nl en dan onder het tapje duizeligheidsnet kun je de fysiotherapeut vinden.
We zullen de link in de show notes zetten.
Ja, heel goed.
Dan is het goed terug te vinden. Als laatste misschien de PPPD. Je zei er net al kort iets over. Zeker niet hetzelfde als de BPPD.
Ja.
Waar staat het voor en wat is het?
Ja, het is een beetje verwarrend dat deze term gekozen is uiteindelijk. PPPD staat voor persisterende positionele perceptieduizeligheid. En dat perceptie, daar gaat het een beetje om. Dus dat mensen, dit is eigenlijk een vorm van een functionele duizeligheid, waarbij mensen heel veel prikkels van buitenaf niet goed verwerken. Dus vooral veel visuele patronen. Bijvoorbeeld streepjes, zo'n mat bij de ingang van het ziekenhuis met allemaal van die streepjes, zeg maar, dat ze daar heel duizelig van worden. Of bewegende beelden, wat heel duizelig maakt. Felle lichten. Allemaal triggers van buitenaf die niet goed verwerkt worden en duizeligheidsklachten geeft. Maar ook herhaaldelijk dezelfde beweging maken, zoals bijvoorbeeld het uitruimen van een vaatwasser, dat heel erg duizelig maakt. En dit is vaak veel meer inderdaad een chronische duizeligheid, dat mensen er continu last van hebben, maar dit soort triggers die het dan verergeren. En meestal is het ook wel voorafgegaan door iets wat deze verkeerde verwerking van prikkels in gang heeft gezet. Dus dat ze misschien ooit ook wel een neurietische vestibularis hebben doorgemaakt, of een BPPD, of soms heel wat anders. Hè. Een hartinfarct, dat kan ook. En dat daarna daar iets verkeerd is gegaan in het verwerken van alle prikkels, het filter eraf is en mensen gewoon heel veel duizeligheidsklachten ervaren.
En is dan vestibulaire revalidatie dan daar ook voor het advies? Of hoe ziet zo'n behandeling eruit?
Nee, dat adviseren we zeker ook, vestibulaire revalidatie, als het echt wel voornamelijk om duizeligheidsklachten gaat. Soms is het natuurlijk veel breder. Hè? Zijn er veel meer overprikkelingsverschijnselen ook op andere gebieden. En dan is al geheel psychosomatische fysiotherapie of cognitieve gedragstherapie, denk ik, heel belangrijk. Om te kijken hoe je weer stapjes vooruit kunt zetten. Dat je weer blootgesteld wordt juist aan die prikkels, maar er op een goede manier op leert reageren. Zonder dat je die klachten krijgt. En als er veel angstklachten bijspelen, dat is niet bij iedereen, maar bij een deel wel, is daar ook echt behandeling voor nodig om stappen te kunnen zetten. En soms ook met SSRI's bijvoorbeeld. Maar dat is dan wel echt voor de angstcomponenten, niet alleen maar voor de PPPD.
Nee.
Maar zowel voor PPPD als voor uitval geldt algemeen, blijf bewegen heel belangrijk. En als mensen niet heel harde indicatie meer hebben voor fysiotherapie, is ook altijd heel goed om advies te geven over tai chi of qigong. Dat is ontzettend goed voor je lichaam en ook voor je evenwicht en de trainen van je evenwichtsfunctie.
Ja, die hebben we nog nooit gehoord, maar ik ga het adviseren aan patiënten als ik ze tegenkom. Ja.
En de hyperventilatie, zei je, komt ook nog heel veel voor. Dat is natuurlijk niet een primair neurologische oorzaak per se, maar we zien het wel heel erg veel. Wat vertel je tegen mensen en waar kun je ze heen sturen om ze te helpen?
Ja, ik denk dat het goed is om onderscheid te maken inderdaad tussen de hyperventilatie als oorzaak of die triple PD, die PPPD. Wat ik aan mensen uitleg is, als het wel echt om hyperventilatie gaat, dat het een chronische hyperventilatie is. Hè? Dus dat het niet zo'n paniekaanval is, dat je in een zakje zit te ademen. Maar dat je continu net wat te hoog en te snel in je ademhaling zit, waardoor je te veel koolzuur afblaast en dat maakt duizelig. En dat ze met ademhalingsoefeningen of andere vormen van ontspanningstherapie, hè, mindfulness, dat het ook heel goed is, of yoga of haptonomie, iets wat bij hun past. En dat er uitleg is het allerbelangrijkste, dus deze uitleg, maar ook heel vaak uitleg wat mensen aan behoefte aan hebben, dat er geen andere narigheid is. Dus geruststelling op andere vlakken is ook heel vaak waar ze naar zoeken. En ook hierbij geldt dat je ook moet kijken, zit er een hele grote angstcomponent bij? Daarom nemen we ook altijd die HADS af. En je ziet ook heel vaak dat mensen heel voorzichtig gaan bewegen, heel stijf. En ja, dan daar is ook aandacht voor nodig.
En kun je ze dan ook naar een soort revalidatietraject sturen om wat meer begeleiding te krijgen? Of begeleiding vanuit een fysiotherapie voor de ademhaling?
Ja, fysiotherapie voor ademhaling kan zeker. Hè? En als je merkt dat daardoor het lopen ook gewoon heel erg, het bewegen aan zich gewoon heel erg beperkt wordt, inderdaad psychosomatische fysiotherapie gewoon breder trekken. Maar heel vaak is dit wel ook iets wat we dan de verdere begeleiding aan de huisarts gewoon weer overlaten. Ja, dus ook de praktijk ondersteunen van de huisarts die ik kan begeleiden in het stukje ook de onzekerheid, de angst en in combinatie met fysiotherapie.
Duivelse dilemma's.
Ter afsluiting hebben we nog de duivelse dilemma's voor je.
Ja, we leggen nog even kort het vuurje aan de schenen. Twee opties, één antwoord. Den Haag of Apeldoorn?
Apeldoorn.
Nooit meer Hinds Plus of nooit meer een MRI?
Nooit meer een MRI.
Een acute of chronische duizelige patiënt?
Chronisch.
En als laatste, duizelaars. Altijd naar een neuroloog of meer werk voor de huisarts?
Graag naar de huisarts.
Oké, dank.
Nou, we willen de luisteraar van harte bedanken voor het luisteren. Volg ons in je favoriete podcast-app en volg ons op LinkedIn. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen die we hebben. En mocht je feedback hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. Of ideeën voor andere leuke onderwerpen. Stuur ons een berichtje op LinkedIn. Meini, ontzettend bedankt dat je tijd wilde maken om hier ons bij te praten over duizeligheid. Ik heb er veel van geleerd. Ik vond het erg leuk.
Ja, insgelijks.
Graag gedaan, dank jullie wel.
Dit was Hersenspinsels. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.